het is, wordt hier net naast me gezegd, het is best wel spannend. Ja, maar we zitten geleden, het stoeltje vindt het lekker. We zitten hier met een speciale reden. Marieke kondigde al vol enthousiasme het jeugdweekend aan wat eraan komt. Afgelopen weekend was het hier ietsje rustiger dan nu. Want toen waren we met de jongvolwassenen een weekendje weg. We hebben een fantastisch weekend gehad, we zijn een fantastische groep. Maar we willen graag iets delen, want die groep is wel fijn. Maar we zijn ook onderdeel van de mooie, veelkleurige gemeente. En dat, wij zijn onderdeel van jullie. We zijn ook fijn dat we weer thuis hier zijn. En daarom, Mette, kan je een beetje vertellen, hoe was het weekend?
Ja, het weekend was heel erg leuk. Ik merk dat zeg maar de groep sinds het begin dat ik hier in de gemeente kom een stuk is gegroeid. En iedereen was mee. Het is heel erg gezellig. Iedereen voelt zich welkom. We hebben heel veel gezongen, leuke workshops gedaan. We zijn ook verwend met het eten. Dus ja, het was echt een succes.
Super. En je bent een hele hechte groep. Veel vriendschappen. Lucas, hoe is dat voor jou? Hoe zijn je vriendschappen gegroeid, ontstaan? Wat is er gebeurd in het weekend?
Nou, ik had een best moeilijke avond die zaterdag. Want er kwamen vragen naar boven en dat deed mij heel veel pijn, want het liet mij denken aan mijn leven voor Jezus. En ik voelde me die avond heel alleen. Ik werd boos op God, omdat Hij niet zichzelf toonde aan mij in de vorm van Jezus. Maar na dat weekend, ik realiseerde me dat God zich wel had getoond aan mij. En dat was dus in de vorm van zijn kinderen. Want de liefde die je dan krijgt van iedereen, dat kan alleen van God komen. En dat had ik die zondag dus gerealiseerd tijdens de preek. En daar komen we straks weer op verder, volgens mij. Maar ja, ik heb dus hele... Ja, ik realiseerde me van, ik heb veel vrienden verloren. Maar ik heb ook heel veel teruggekregen van God.
En hoe is dat voor jou, Annelijn?
Ja, ik heb het denk ik opgeschreven. Dat was makkelijker, want zaterdag was voor mij ook een emotionele avond. Ja, heel veel tranen op het Jovelweekend om de een of andere reden, maar het is ook mooi hoor. Nou ja, ik ging het weekend natuurlijk in ook met spanning, maar ook met plezier. Want kijk wat een prachtige familie van Jovo's we hier ook hebben zitten. Ik kwam mezelf al tegen de eerste dag in mijn band met God. Ik ben natuurlijk nog niet zo lang gelovig. Ik ben in februari hier spontaan gedoopt. Ik heb veel mogen leren van de Jovo's, hoe hun in hun kracht staan in hun band met God. Ik vind het zo mooi hoe mensen daar staan het woord van de Heer te preken. Ook als je het even niet wil misschien, maar dat heb je dan nodig. Op het punt van zaterdagavond kwam ik mezelf tegen in een diep dal. De over de streep was voor mezelf erg confronterend met de vragen over mijn band met God. Maar ook betreffende familie en vrienden. Het meest raakte mij de vragen over het zelfbeeld en mijn band met het geloof. Ik stond vaak, soms, helemaal aan de andere kant tegenover een heel groot deel van de andere Jovo's. Dat is niet erg, want de kracht daaruit is juist te zien hoe verschillend mensen erin kunnen staan. En dat je echt mag zijn wie je bent als kind van God, dat je wordt gezien. De vraag over of je God hebt ervaren in een dieptepunt raakte mij het meest, waar ik toch wel best in lang ben blijven hangen. En dit benadruk ik specifiek, omdat ik in 10 jaar tijd, en dan word ik woensdag alweer 27, een zorgrol had in mijn familie. Als jongste dochter, een verbinder voor de familie zijn en een verzorger voor een ziek familielid. Wat een zware last en druk natuurlijk altijd kan zijn. Waar ik ook delen van mezelf in ben verloren. En daar ben ik God niet tegengekomen. Ik ben door over de streep heel emotioneel geworden die avond. Zo erg zelfs dat ik ben ingestort en naar huis ben gegaan. Maar dat was een diep dal waar ik de volgende dag en diezelfde avond appjes en teksten van mensen kreeg van de Jovo's die me raakten op een manier die niet te beschrijven valt. Echt niet. Ik was zaterdagnacht nog heel stellig. Ik geef het op, ik hoor hier niet. En toch, door de community, de mensen, zag ik Jezus spreken tot mij. Dat je die dalen, dat die erbij horen. Het is wat je vormt. En ik kreeg van één van de Jovo's, en dank je wel daar echt voor. Het heeft me weer hier teruggebracht. gebracht en terug op het juiste pad, wil ik één Bijbeltekst in het bijzonder delen. En dat is 1 Korintiërs 10, vers 13. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. En daarom kan ik hier ook echt wel zeggen nu, ik ben een kind van God en ik volg de weg van Jezus.
Ja. Sorry dat ik die vraag gesteld heb zaterdagavond, maar ontzettend dapper dat je dat durft te delen hier. Dankjewel. Mette, heb jij nog... heb je nou iets meegemaakt dit weekend, of niet?
Ja, wel van iets ander kaliber, maar...
Mag ook.
Maar mijn zusje die had zaterdag enorm veel pijn in haar schouder, waardoor ze haar arm ook niet meer kon bewegen en echt tot tranen toe. Ze heeft ook niet meegedaan met sport en spel. Volgens mij was het iets daarna dat echt die pijn begon. Of daarvoor, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval, ze had echt enorm veel pijn en ze stond ook op het punt om weg te gaan van het weekend. En ze stond te huilen en ze had pijn en ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. Dus ik dacht, ja, wat moet ik hier nu mee? Hoe krijgen we haar nu naar huis? En ook naar aanleiding van de onderwijsavond die jij hebt gegeven, dacht ik, oh wacht, ik kan hiervoor bidden. Dus toen zijn we met z'n tweeën gaan bidden. Heb ik ook echt voor genezing gebeden en dat Jezus er ook bij mocht komen. En een half uur later had ze nergens meer last van. En ze heeft... En sindsdien heeft ze er ook geen last meer van gehad en is ook het hele weekend kunnen blijven. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
Zo, gaaf. Even, ja, ik hoor sommige dingen. Ja, dit had ik net even van tevoren gehoord, maar op het weekend zelf krijg je dat soort dingen allemaal niet mee. Als ik dan even terug in het weekend, we hadden nog een gast uit België. Chris Vernier was er met Christa zijn vrouw. Kan een van jullie wat delen? Maar jij niet, je hebt de preek gemist. Maar je hebt wel andere mooie dingen ervaren. Lucas. Wat heeft dat met jou gedaan?
Ja, ik zeg je heel eerlijk. Voordat die dienst begon, ik wou er echt niet naartoe. Ik zei van, weet je, ik wil gewoon naar huis toe. Ik was er helemaal klaar mee. Maar ik zei tegen God van, hey, ik vertrouw erin dat deze dienst mij goed gaat doen. Al gaat dat door de muziek zijn, door de mensen om me heen of door de preek. En het bleek alle drie te zijn dat mij heeft geholpen. De muziek ging dus over de liefde van God. Hij houdt van ons, hij wil met ons zijn, hij wil een relatie met ons. En dat deed mij heel veel goed doen. En de mensen om me heen, iedereen knuffelt je, iedereen danst met je. Mensen gaan voor je bidden en die bidden dan precies waar jij mee zit. En de preek, het ging over je hart. Je moet het juiste bericht op je hart hebben geschreven staan. En ik realiseerde me toen van de Jovo's. Zij hebben mij zo lief. Zij hebben het juiste bericht op hun hart staan. En dat had mijn grootste soort van muur. Ik zat echt tegen een muur aan in mijn geloof. Van, hey, ik kom niet verder. En ik realiseerde me van mijn hart. Het staat een heel ander bericht opgeschreven. En door de Jovo's heb ik kunnen zien van, hey, zo moet je lief hebben. Zo moet je met elkaar omgaan. En dat heeft mij zo erg geholpen. En die preek, dat heeft dat bekendgemaakt aan mij. Heeft dat echt laten zien. Dus ja, dat was het.
Super. Ja, geweldig. Ja. Als ik dit hoor, word ik dankbaar. Ik wil jullie bedanken voor wat je wilt delen. Ik wil de groep Jopo's bedanken hoe ze voor jullie zijn en voor elkaar zijn. En ik wil echt de hele gemeente bedanken dat we een plek hebben waar we zo... waar jullie zo mogen groeien in het geloof en een plek mogen hebben. Dank jullie wel.
mensen. Wat ontroerend en indrukwekkend is het om dit allemaal te horen. Om te horen wat God allemaal doet en om getuigen daarvan met elkaar te zijn. Om met elkaar gemeente te zijn. Ja, over muren gesproken, daar hebben we vorige week ook over gesproken. De scheidingsmuur heeft Christus de vijandschap verbroken in zijn eigen lichaam aan het kruis. En dat is zo'n enorme demonstratie van Gods liefde en kracht geweest. Dat is onvoorstelbaar. En natuurlijk worden er nog steeds muren opgeworpen tussen volkeren, tussen soms families, tussen groeperingen. In onze samenleving, soms in organisaties, bedrijven, kerken. Maar in principe heeft Christus de scheidingsmuur verbroken. De vijandschap verbroken door zijn verzoenend sterven, plaatsvervangend sterven aan het kruis. En lieve mensen, ik zal jullie een geheim vertellen. Niemand hier weet het nog. Zelfs het leiderschapsteam niet. Maar ik heb op mijn hart om dit met jullie te delen en jullie te betrekken bij iets wat niemand nog weet. Zelfs Angelique niet. Wil u weten wat het is? Sommige mensen spitsen hun oren, buigen zich wat naar voren. Want ik heb alle nieuwsgierigheid gewekt. En dat is precies wat apostel Paulus doet in onze tekst vandaag. Het mysterie onthult. Het geheim geopenbaard. Zoek eens in een of andere filmdatabase naar filmtitels met het woord mysterie of geheim erin. En dan sta je verbaasd hoeveel honderden resultaten je krijgt. Een paar jaar geleden werd er in 1 jaar tijd 2,1 miljard boeken in de VS verkocht. 17% daarvan behandelde een of ander mysterie, een geheim. Van detectives tot de mysterieën van schatten uit de oudheid. Geheim. Mysterion in het Grieks. Mysterie is in deze tijd. Het idee dat je inzicht krijgt in een geheimenis. Men hoopt hierdoor bijzonder te worden. Misschien kennis te vergaren of macht te verkrijgen, invloed te krijgen. En ik heb een definitie opgezocht van het woord mysterie. Lees u mee. Mysterie voor het verstand van mensen ongrijpbare. Oftewel bovennatuurlijke waarheid als geloofsdimensie. Of mysterie als verborgen raadsel. Een geheim. Mysterie. Dit woordje wordt 3 keer gebruikt in Efeziërs hoofdstuk 3. En Paulus zegt, mij is het geheim, mysterion, geopenbaard, waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. En hij wijst terug naar hoofdstuk 2 eigenlijk. Een mysterie, wat altijd al bij God heeft bestaan. Maar wat nog geen 2000 jaar geleden met Pinksteren is onthuld en openbaar gemaakt. En dan krijgen we een schitterende samenvatting te zien van het voorafgaande. Efeziërs hoofdstuk 2, vers 11 tot met 23. Laten we even lezen nu in hoofdstuk 3, voordat ik het uiteen ga zetten. Lees u mee. Dan moet ik wel even mijn telefoon weer hebben. Of ik moet het zo lezen, maar het is een beetje klein. Efeziërs hoofdstuk 3 vanuit de Statenvertaling. Daar zegt Paulus, daarom bid ik, Paulus, gevangene, omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken, u hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. Mij is het geheim geopenbaard, waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Jezus Christus in de erfenis. Zij maken deel uit van hetzelfde lichaam, hebben ook deel aan de belofte door middel van het evangelie. En van dat evangelie ben ik dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, zegt Paulus, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen. Hoe het geheim dat in alle eeuwen, opnieuw, het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in hemelsferen, naar het eeuwige voornemen dat hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus onze Heer. Door onze eenheid met hem hebben wij vrijelijk toegang tot God. Door ons geloof in hem mogen wij erop vertrouwen. En ik vraag u dan ook Jovo's, de moed niet te verliezen wanneer ik leid omwille van u. Want het leidt tot uw luister, tot uw glorie. Ik had op mijn hart om toch even dit even voor te lezen. Wat een brief. Ik word hier zo blij van, zo enthousiast over. Weet je, volgende week kijken we naar een fantastisch gebed van Paulus voor de gemeente. Maar hier wordt de eerste helft ook van de brief eigenlijk al afgesloten. Een helft, de eerste drie hoofdstukken, vol schitterende waarheden, beloften en zegeningen die vaststaan in de hemelse gewesten, feiten en data. En in Efezes 4 tot en met hoofdstuk 6 gaan we van onze positie naar onze conditie toe. Dan gaat Paulus van de leer naar het leven. Van de dogma's naar de daden. Van wat we zijn in hem naar wat we doen met hem. Of zouden moeten doen. En Paulus, hij verwijst dus eerst naar onze geestelijke positie. En de daarbij behorende zegeningen. Voordat hij ons aanspoort op onze dagelijkse gedragspatronen die daar uit voortvloeien. Dus onze positie in hem moet altijd in een conditie worden uitgewerkt. Woord en daad zijn één. Zijn een eenheid. En dat is soms best wel een pijnlijk groeiproces. Maar we moeten er met z'n allen doorheen. Maar eerst gaat hij nu naar de afronding van de eerste drie hoofdstukken. De impact van dat mysterie wordt duidelijk. De impact van Gods geheimenis niet alleen op hemzelf, maar ook op de volkeren en de engelenmachten, is gigantisch. Dus ik heb de prediking als volgt onderverdeeld. De drievoudige impact van Gods mysterie onthuld. Allereerst, de impact van Gods mysterie op de missie van Paulus, maar ook op die van jou en mij. Het heeft hiermee te maken, de bereidheid om voor Jezus te lijden en te sterven. De impact van Gods geheimenis is zo groot dat de apostel Paulus bereid was om voor Jezus te sterven. En mijn vraag aan jou, aan ons allen is, ben jij bereid om voor Jezus te sterven? Want die tijd gaat misschien wel komen. Er was een groot verschil tussen Joden en heidenen. Dat hebben we vorige week gezien. Tot op vandaag de dag de strijd in Israël. Israël, Gods oogappel. Dat is niet voor niets dat er zoveel strijd is. En God houdt van alle mensen. Ook van de Palestijnen. Laat ik het ook even voorop stellen. Maar er is een kwaad. Er is een kwaad. Er is een boos. Er is een geestelijke macht die erop uit is. Om dat te ondermijnen. Om Gods plannen te dwarsbomen. In de tijd van Paulus werd die scheidingsmuur heel sterk beleefd. Maar God maakte eigenlijk van Joden en van heidenen één volk. En daarbij worden de Joden niet als het ware gedegradeerd tot de positie van de heidenen. En de heidenen worden niet gepromoveerd tot de positie van de Jood. Nee, beide worden in Jezus Christus een geheel nieuw volk. De gemeente. Een lichaam, Gods bouwwerk, de woonplaats van God zelf. En deze boodschap verkondigen bracht lijden met zich mee. Waarvan Paulus een ambassadeur van was geworden naar de wereld toe. Lees mee, nog een keer, Efeze 3 vers 1 tot en met 2. Daarom bid ik, en daarom moeten we blijven bidden. Paulus gevangene omwille van Christus Jezus. Omwille van hem, bereid om gevangen te worden, genomen. En als wij bepaalde waarden en overtuigingen hebben, conform en in lijn met Bijbelse principes en het woord van God, dan zullen we uitgedaagd worden, dan zullen we beproefd worden. Denk maar aan de hele LHBTQ+ gedoe en beweging. God houdt van alle mensen, maar we hebben wel een standpunt als kerk. We hebben wel waarden en normen als gemeente, als christenen, als discipelen van Jezus. En hoe komen we daarvoor uit? Met alle wijsheid en alle liefde natuurlijk en zachtmoedigheid. Maar we hebben een standpunt en we worden beproefd. Hoe sta jij erin? Hoe sta ik erin? Wat zegt Gods woord? Niet wat zegt de media, niet wat is de mening van zoveel mensen. Wat zegt het woord van God? Voor u die afkomstig bent uit de heidense volken, u hebt immers gehoord, zegt hij, dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. Wacht even. Paulus, hij wist dat zijn bediening en zijn taak gepaard zou gaan met lijden. Maar Paulus, hij noemt zich een gevangene van Christus. En hij is daar trots op. Hij wist, ik zit precies op de plek waar Jezus mij wil hebben. Achter de tralies. Maar ik weet, hierdoorheen gaat God zijn plan verwezenlijken. En ook aan ons de vraag, zijn wij bereid om ons leven te geven voor de missie die we van God hebben ontvangen? En we hebben allemaal een bepaald soort genade gekregen om individueel, maar ook gezamenlijk die missie uit te oefenen en uit te voeren. En Jezus zei dit, wie zijn leven zal verliezen, ter wille van mij zal het winnen. Maar wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Het is fijn om gezellig bij elkaar te zijn. Het is fijn om het goed met elkaar te hebben. Hé, maar er is een strijd gaande. We zijn mensen met een missie. Niet met één of flauwe passie of hobby. We hebben een missie. En dus de waarheid van God en in de genade van God verkondigen. Maar zijn we bereid ons imago misschien te verliezen? Zijn we bereid om beproefd te worden? En als het even niet zo fijn voelt om te zeggen, Heer Jezus, niet mijn wil, maar U wil geschieden. Ten tweede, het geheimenis, de impact daarvan, de impact van Gods mysterie op de Joden en Heiden, heeft hiermee te maken. Deelname, houdt in, deelname aan de belofte en zegening als leden van hetzelfde lichaam. Weet je, geheimenis, mysterie betekent hier niet iets geheimzinnigs, in de zin van een duister zaadje dat het daglicht niet kan verdragen. Het is iets dat nog niet geopenbaard is. Het is iets waar de vorige generaties helemaal niets van geweten hebben. En wat is dan dit nieuwe plan? Ik heb het eigenlijk al gezegd. Het is hier ook weer een samenvatting van. Het is niet zozeer dat behalve de Joden ook de niet-Joden gered kunnen worden. Want de profeten hadden dat al gezegd. En ze probeerden het te snappen, te begrijpen. Maar het nieuwe is dit. De heidenen worden niet ingelijfd in het besneden Joodse volk. Maar gelovigen uit de Joden en heidenen worden tot één volk gemaakt. In een eenwording en verbondenheid met Jezus de Messias. En dit was schokkend. Dit was ondenkbaar in die dagen. Efeze 3, vers 5, lees mee. Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn. Dat de heidenen leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van een evangelie zijn geworden. Het is precies ook die reden waarom de Joden op een gegeven moment Paulus ook in Efeze wilden doden. En ook in Jeruzalem. En niet zozeer omdat hij geloofde dat Jezus de Messias was, de gezalfde, de Zoon van God, die na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan. Nee, ze waren kwaad, ontzettend kwaad, furieus. Omdat hij beweerde dat het Gods plan was om Joden en Heiden tot één volk te maken. Ja, ook Israëlieten en Palestijnen tot één volk te maken. Er zijn kerken in Israël die bestaan uit zowel Joden als Arabieren of Palestijnen die de Messias hebben aangenomen. Ja, en voor ons is het misschien heel normaal, een kerk. Waar mensen uit alle volken deel van uitmaken. Maar op het moment van Paulus schrijven was dit volkomen nieuw. We hebben het vorige week erover gehad. Daar op die tempelberg, tussen het voorhof van de heiden en het binnenste voorhof bij de tempel stond een scheidsmuur. Van zo'n 1,5 meter hoog. De geschiedschrijver Josephus, hij schrijft hierover een stenen muur als afscheiding. Met een inscriptie erop. Die elke vreemdeling verbood binnen te gaan op straf des doods. Zo sterk was die scheiding. En zo nieuw en radicaal ook de boodschap van Paulus. Want wij zijn door en in Christus mede-erfgenamen geworden. Van het geweldige volk. We zijn door en in Christus leden van hetzelfde lichaam. En deelgenoten van die belofte van Abraham. Dat we gezegend zullen zijn. Door de Allerhoogste. Door het geloof alleen. En door genade alleen. En dat is zo mooi om te blijven bidden. Ook om die reden voor Israël. Afgelopen dinsdag is er gebeden. Met zo'n 15-tal mensen. Ook komende dinsdag. U bent van harte welkom op de bidstond te gaan komen. Om te blijven bidden. We hebben deel aan het licht, deel aan Gods koninkrijk. We zijn deelgenoot aan de goddelijke natuur. We vallen niet meer onder Gods toorn, maar onder Gods genade. Door de impact van Gods geheimenis onthuld. Amen. Tot slot, ten derde. De impact. De impact van Gods mysterie op de engelenmachten, op de voorste machten in de geestelijke wereld is enorm. De confrontatie, dat heeft hiermee te maken. Het heeft te maken met de confrontatie van Gods overwinning over alle machten door middel van de kerk. Door middel van de gemeente. Onderschat de kracht niet van de kerk. De kerk hier, lokaal, met andere lokale kerken, maar ook universeel. Er gaat zoveel kracht van uit. Zo'n Jovo-weekend, zo'n bijeenkomst als deze, zo'n bidstond, een connectgroep, de dienstbaarheid van zoveel mensen achter de schermen, daar gaat zoveel kracht van uit. Paulus, hij beschrijft het als volgt. Aan mij, de minste van alle die hem toebehoren, de minste, heeft hij het voorrecht verleend. De niet-Joden, het grote nieuws te verkondigen van de onpeilbare rijkdom van Christus. En ik mag in het licht stellen hoe het geheime plan verwerkelijk moet worden. Dat God, de schepper van het heelal, door alle eeuwen heen verborgen heeft gehouden. En dit vind ik zo'n mooie tekst. Onthoud, oh, je mag heel veel vergeten, maar dit, onthoud deze tekst. Wat ik nu, dit vers, wat ik nu ga. Door de kerk, door moet of mag. Door de kerk moet nu de wijsheid van God in al haar vormen worden bekendgemaakt. Aan de bovenaardse vorsten en machthebbers. Als je nog niet verzekerd bent over het belang van de kerk en de schoonheid van de kerk en Gods plan met de kerk, dan weet ik het ook niet meer. Want door de kerk, zegt Paulus, moet nu de wijsheid van God in al haar schakeringen, in al haar veelkleurigheid bekend worden gemaakt aan de machten en de krachten in hemelse gewesten. En de vraag is, wat is de wijsheid waarmee kwade machten dan geconfronteerd moeten worden? Waardoor hun invloed wordt beperkt. Waardoor weten ze dat ze verloren hebben? Door de kerk. Want die wijsheid is zo rijk geschakeerd. God wil door de gemeente aan de geestelijke heersers en machten laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Oké, dan, hoe wordt Gods veelkleurigheid door ons heen geconfronteerd? In de eerste plaats, door wat de gemeente is. Een lichaam. Een bouwwerk. Een gemeenschap van mensen. Van mannen, vrouwen, kinderen uit alle volkeren. Met elke huidskleur. Uit alle sociale en culturele achtergronden. Dat samenkomt om de enige God te aanbidden. En dat is altijd Gods wil geweest. Zo was zijn eeuwig voornemen dat hij heeft uitgevoerd in Christus Jezus, onze Heer. Weet je, ik zat erover na te denken. Waarom noem ik dit een climax? Dat door middel van de kerk de machten geconfronteerd worden met de overwinning en de wijsheid van God. Weet je, in de eerste brief, ik heb het niet op de beamer laten zetten, 1 Korinthe 2 vers 7, kun je thuis doorlezen. In de eerste brief aan de Korinthiërs schrijft Paulus dit. Maar wij verkondigen, en eigenlijk een soort van parallelle tekst. Het woord van God is een eenheid, hè, een cohesie. Maar wij verkondigen Gods geheimenisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid al is ontworpen en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Geen van deze machten. Pilatus heeft er niet van geweten. De Romein niet. De hoge priester zelfs niet. Satan zelfs niet. Want als ze dat hadden geweten, wat de impact zou zijn van het werk van Jezus aan het kruis. En dan nu door middel van de gemeente zijn overwinning bekend zou hebben. Als ze dat hadden beseft, hadden ze hem niet gekruisigd. En dat brengt mij op het volgende, weet je. Toen Satan uit de hemel werd verdreven, nam hij zo 1/3 van de engelen met zich mee. Engelen die geschapen waren in de directe tegenwoordigheid van God, bedoeld waren als functie hadden om God dag en nacht te aanbidden. Hij nam 1/3 door zijn rebellie, door zijn opstandigheid, wilde gelijk aan God zijn. Oh, ik wil ook dat hebben wat God heeft. En hij was geschapen met schoonheid. Hij wordt de morgenster genoemd. Hij leidde waarschijnlijk de hele aanbidding met alle engelen in de hemel. Maar hij wilde meer. En hij wilde dit. En hij wilde het misschien beter doen dan God, ik weet niet. Maar God heeft hem eruit gebonzoerd, wegwezen. Klaar. Hij viel met 1/3 van alle engelen. 1/3 van alle engelen. Dat is 2/3. Dat is nog een meerderheid wat God heeft, maar God is sowieso almachtig. Dus wat denkt die duivel van niet? Maar hij weet zijn tijd is kort, dus hij gaat grimmig tekeer. Maar weet je, het bijzondere van ons tegenover dat van die engel is, engelen, als ze eenmaal gevallen zijn, kunnen ze niet meer verzoend worden. Als ze eenmaal gevallen zijn, kunnen ze niet meer hersteld worden in een relatie met God. Wij mensen, als wij vallen, als wij struikelen, zelfs nog in zonde, kunnen wij weer hersteld worden. Wij kunnen weer verlost worden. Wij zijn mensen geschapen naar Gods beeld. Een engel niet. Een engel is wel een geschapen wezen om te dienen, om te strijden. In de directe tegenwoordigheid van God. En daarom kunnen ze niet meer hersteld worden. Maar wij wel. Want wij hebben een God die mens is geworden. Omdat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Is hij ons komen opzoeken. Heeft hij ons verzoend met God de Vader. Jij, als je hier bent of als je kijkt. Je kunt met God verzoend worden. Je kunt vrede met God ontvangen. Hier en nu, op dit moment. Nu is het de dag. Nu is het het heden. Om Gods redding te aanvaarden en te ontvangen. Luister, zelfs de engelen zouden doordringen. Zelfs Gods engelen die niet gevallen zijn. Luister, zouden doordringen in datgene wat wij ervaren. Beseffen we dat? Ze zouden zich uit de hemel voorover willen buigen. Zoals iemand zich naar de spiegel buigt. En een blik zou willen slaan. In wat wij beleven, in wat wij ervaren. In de Heer Jezus door de Geest. 1 Petrus 1 vers 10. Ook weer zo eigenlijk een tekst die je ernaast kunt leggen. Lees mee. Luister, wat die redding inhoudt. Trachten, in het verleden alle profeten, van Abraham, Mozes, tot aan, noem maar op, Jeremia, Jesaja, trachten de profeten, Daniel, te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. Ze hebben als het ware de tafel gedekt voor ons. Ze hebben de tafel gedekt voor jou en mij. De boodschap die u nu verkondigd is, is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen, opnieuw het woordje geheim. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Is dat niet bijzonder? Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Ja, Gods engelen. Kijk over de schouders van de gelovigen mee van wat er in de gemeente gebeurt. En zijn uitermate geïnteresseerd in de voltooiing van Jezus' werk op aarde. Ze konden zoals de profeten nog niet zo goed zien hoe God ons door de Messias zou redden en verlossen door zijn bloed. Hij voor al onze zonden betaalt, ons van de machten van Satan bevrijdt. En zo hebben we het niet alleen veel beter getroffen dan de profeten in het Oude Testament, maar ook beter getroffen dan de engelen op dit moment in de hemelen. En ze kijken met ons mee. Ze begeren een blik te slaan in het heil dat wij hebben ontvangen. Ze waren getuigen bij Gods kracht en macht, bij de schepping van hemel en aarde. Maar ze zijn nu getuigen van Gods wijsheid en verlossing, bij de nieuwe schepping in Jezus. Amen. Man, hier word ik blij van. Weet je, veel mensen leiden aan een negatief zelfbeeld. Zelfs de kerk kan leiden aan een negatief zelfbeeld. Maar we moeten onszelf blijven zien en spiegelen in de schoonheid en grootheid en de liefde en de genade en de wijsheid van Jezus Christus. Amen. Amen. Yes. Kom maar. Amen. Als engelen begeren een blik te slaan in de redding die ik heb ontvangen. Wauw, man. En door ons allen heen maken wij Gods wijsheid bekend. We weerspiegelen zijn bonte, rijk gekleurde wijsheid. Lieve mensen, een prachtig voorbeeld van deze veelkleurige wijsheid is ook de samenwerking van 13 verschillende kerken uit Leeuwarden die de God Story hebben opgepakt. En het doel is om minimaal volgend jaar 10% van Leeuwarden en omgeving in aanraking te brengen met Jezus. Waarom? Vandaag leeft een hele generatie, groeit een hele generatie op die nauwelijks of niet het evangelie kent. De God Story van Jeugd met een Opdracht trouwens probeert samen met kerken in heel Nederland, in allerlei steden en dorpen, op verschillende manieren mensen van nu te verbinden met Jezus. En ook op dit moment is er een sterk verlangen met 13 andere kerken hier vanuit de pastoraal contacten in Leeuwarden om het samen het evangelie te delen. Wauw, is dat niet gaaf? Dat is een getuigenis, ook net zo goed, van Gods veelkleurige wijsheid. De ene kerk heeft ervaring met straatevangelisatie. De andere kerk heeft ervaring met het organiseren van laagdrempelige events. Zoals bijvoorbeeld wij dat ook wel een beetje hebben. Een andere kerk heeft misschien meer ervaring om ondernemers in contact met elkaar te brengen. Maar zo komt alles bij elkaar om onze stad te bereiken. En richting Pasen zullen we een kids-event, een scholentour, studenten-eventen, kleinere, grote eventen in het centrum, maar ook in het dorp hier om Leeuwarden heen gaan organiseren. Om mensen te bereiken. De cursus Evangelie in 4 woorden wordt nu gegeven. Bijna 70 mensen uit verschillende kerken komen bijna wekelijks nu in de hangout samen. Beseffen we dat? Gods willekeurige wijsheid. Hey, en trouwens, doe je nu niet mee. In februari heb je nog een kans. Okay. Ja, dat moest van Jelmer gezegd worden. Even een PR-praatje. Nee, dat is echt. Het is echt een aanrader. En niet alleen dat, nog veel meer. Er gaat nog veel meer aankomen. Maar waarom is dit zo'n aanrader? Waarom is dit zo belangrijk? Omdat de mensen God niet kennen, hebben ze jou nodig. De kerk die door haar getuigenis Gods veelkleurige wijsheid proclameert, de boze overwint en licht brengt in de duisternis. Dat is wat deze wereld nodig heeft en naar snakt. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Heere God, dank u wel voor de impact van uw geheimenis onthuld. Nu geopenbaard, reeds geopenbaard. Na Pinksteren ten volle geopenbaard. En Heer, de impact van uw geheimenis, van uw plannen zijn groot. Het heeft impact op onze missie. En heel doordringend wil ik je vragen, ben je bereid om voor Jezus te lijden? Misschien wel te sterven. Het heeft impact op Joden en Heiden. Beseffen we dat door het offer van Jezus we nu één volk zijn, één lichaam zijn. We de bediening van verzoening hebben. Om mensen die van God zijn vervreemd met God in verbinding te brengen. En het heeft impact op de geestelijke wereld. We confronteren de geestelijke machten met de overwinning die Jezus betaald heeft, behaald heeft aan het kruis. Wat een impact. Wat een kracht. Je mag heel eenvoudig met mij meebidden. Misschien is het voor de eerste keer, ook als je thuis zit, of in Heerenveen, meekijkt met de livestream. Heb je Jezus als Heer aanvaard? Als je redder? Dan mag je dat nu doen. Mag je nu zeggen, samen met mij, Heer Jezus, kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Maak van mij een nieuwe schepping. Heer, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik mag vergeven zijn door het offer, het bloed van Jezus aan het kruis. Amen. En ik wil je zegenen mee. Als je de impact van Gods geheimenis nog niet zo ten volle gehoord hebt, en je wilt je committen, je wilt je toewijden aan God, aan de gemeente, dan wil ik je ook uitdagen om die keuze te maken. Als je gebed nodig hebt, misschien op een lichamelijk gebied, mentaal gebied, maakt niet uit. We gaan God aanbidden in geest en in waarheid. En ik daag je ook uit om naar de eterzeggers te gaan. Hiervoor, links achter, maar ook achter in de zaal, zijn er mensen die voor je kunnen bidden. Laat voor je bidden. Laat je zegenen. Als je zegt van ja, ik heb meer kracht nodig, meer geestelijke autoriteit, ga staan in die positie en laat voor je bidden. Die positie van overwinning. In de machtige naam van Jezus. Amen. God zegen je.